106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag, fijn dat u luistert naar Stadsradio Delft, naar het programma Kerk in Delft. En we hebben weer een mooie uitzending. Het is nog kerst. We vieren de tweede kerstdag vandaag. Op een hele andere manier dan we ooit hadden kunnen denken vorig jaar. Ik hoop dat er toch nog wat feestvreugde bij u thuis is. We hopen in ieder geval een feestelijke uitzending van te maken met kerstmuziek. En ook twee gasten. Als eerste gast hebben we Melchior Kerklaan aan de telefoon. Melchior is diaken van de Rooms-Katholieke parochie in Delft. En hij gaat vertellen over zijn werk en over 2020, een terugblik. En als tweede gast hebben we Guus Haas van het Leger des Heils in Delft. Het Leger des Heils is nog steeds aanwezig in Delft. Dus er is een winkel in de Goorstraat. En daar gaat hij over vertellen. We gaan praten met onze eerste gast. We hebben aan de lijn Melchior Kerklaan. Ben je te horen, Melchior? Zijn wij te horen?
Ja hoor, luid en duidelijk.
Ja, welkom in de uitzending en welkom in ons programma Kerk in Delft.
Dankjewel.
Ja, was je wel eens eerder in ons programma geweest?
Ja, ik denk zo'n ruim een jaar geleden, denk ik. Ja, ja,
ja. Ja. Ja, inmiddels is er natuurlijk ook weer heel veel gebeurd.
Ja,
ben je ook tot diaken gewijd? Daar gaan we het zo over hebben. Maar ja, het is tweede kerstdag. Hoe beleef jij je kerstdagen?
Ja, anders dan anders natuurlijk, hè. De bisschoppen hebben al vrij snel aangegeven dat we op kerstavond geen vieringen hebben. Dus er zijn inlopen geweest, zeg maar, in de verschillende kerken. Een aantal uur was de kerk open voor om even naar binnen te gaan voor stil gebed en even al het moois te bekijken. En de eerste kerstdag ben ik voorgegaan in twee vieringen. Eentje in Den Horen en eentje in de Maria van Jesse op de Burgwal.
Ja.
En daarna is het wat rustiger geworden. Dat is wel lekker. Ja. Ja.
En hoe gaat dat dan? Een viering die voornamelijk online is?
Ja, we hebben bij onze vieringen zijn 30 mensen maximaal welkom. Zeg maar, conform de afspraken die erover ook met de bisschop zijn, tussen bisschop en de minister zijn gemaakt. Dus dan zit het advies, zeg maar. En dat is natuurlijk heel anders dan dat je, normaal zit je natuurlijk met kerst in een volle kerk. En nu zit je met een klein clubje. En dat, ik moet zeggen, het geeft een bepaalde intimiteit. Want ja, het is ook wel een beetje onder het motto van als het dan toch met een klein groepje moet, dan ga je daar het beste van maken. En dan weet je met elkaar toch wel die intieme sfeer te kweken.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet zoals het bedoeld is.
Nee, en zeker met kerst voel je dat.
Ja, en dat klopt. Ja, ja.
Ja, nou ben je in het afgelopen jaar gewijd tot diaken van de Rooms-Katholieke parochie. Hoe is dat geweest? Daar hebben we elkaar nog niet over gesproken bij de radio.
Nee, dat klopt. Geldt een beetje hetzelfde natuurlijk voor als kerstverhaal. Ik heb natuurlijk een beetje een valse start gehad in Delft, doordat ik mijn heup heb gebroken eind vorig jaar. En daarmee was mijn wijding ook uiteindelijk een half jaar, heeft hij later plaatsgevonden omdat hij gepland was. Alleen toen zaten we dus in een periode van corona dat er ook dat zeg maar de anderhalve meter regel de maatstaf was in de kerk, in de kathedraal.
Ja.
En daar had je eigenlijk ook iets van, ja, dat je om je heen keek van, ja, zijn er weer minder mensen dan dat normaal zouden zijn, maar ook daar ga je weer het beste van maken.
Ja.
En op zich is zo'n wijding, ja, die komt wel bij je binnen. Je voelt je wel gedragen op zo'n ochtend.
Ja.
En het is een afronding van een studietraject. En het is ook weer een start van een gewijd ambt, zeg maar.
Ja, een nieuw hoofdstuk in je leven.
Ja.
Ja. Wat heeft je toe gebracht om dit nieuwe hoofdstuk op te slaan?
Ja, eigenlijk, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik had het had het prima naar mijn zin hoor. In alles wat ik deed, dat was het niet. Ik had een leuke baan met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ik ontmoette een hoop mensen. En, maar ik had wel op een gegeven moment wel zo'n gevoel van... Ben ik hier nou op deze wereld gezet, zeg maar. Er zat wel wat te knagen. En op een gegeven moment ben ik iemand tegengekomen die nog net geen diaken was in de kerk. Jos van Abrichem is inmiddels wel diaken. In Den Haag is hij geplaatst. En die vertelde eigenlijk hoe hij de weg die hij was gegaan en die nog verder wilde gaan. En dat heeft mij toen erg aan denken gezet. Ben ik eerst maar eens theologie gaan studeren.
Eventjes, ja.
Naast mijn werk. En dat was pittig. Maar wel helemaal heel mooi. En ik dacht van, ja weet je, als ik... Ja, dit is gewoon een mooie studie. En dan kan ik altijd nog zeggen, naar die theologie van... Ik hou het hierbij. Maar uiteindelijk heb ik toch de hele route gelopen naar het diaconaat.
Ja. Heel veel doorzettingsvermogen moeten tonen.
Ja, maar gelukkig heel veel lieve mensen van mij, hoor, die het ook wel leuk vinden dat ik het ging doen. Ik vind het ook wel bijzonder, hè, dat je... Je werkt in een organisatie waar, net zoals ik al zei, de Nederlandse samenleving nog maar een minderheid gelovig is of naar de kerk gaat. En, maar men support het wel dat je die weg gaat. En men vindt dat wel, wel leuk.
Ja.
Men wordt er wel enthousiast van. En dat is, ik heb altijd alle support gehad. En belangrijk support natuurlijk ook van thuis vond.
Ja.
Dat je altijd maar weer aan die keukentafel zat te studeren. Terwijl om je heen alles ook gewoon doorging, zeg maar.
Ja. Ja. Wat is nou precies jouw taak als diaken? Wat maakt een diaken tot diaken?
Ja, in de katholieke kerk... je bent eigenlijk gewoon lid van het team, hè. We hebben een team van 4 in Delft en in Den Horen, Schipluiden en Maasland. Dat zijn we ook, van die parochie zijn we ook het team. Nou, we hebben dan 2 priesters, pastoraal werker en ondergetekende. Je hebt allemaal je aandeel als het gaat om vieringen, als het gaat om het bijstaan van mensen, uitvaarten en dergelijke. Maar wat met name de diaken zijn taak is dat hij zich ook een belangrijk deel van zijn tijd bezighoudt met zeg maar, de mensen die die wat kwetsbaarder zijn. In de parochie en ook daarbuiten in de samenleving. En te kijken wat je voor hun kan doen.
Ja. En hoe krijgt dat vorm?
Ja, ik moet wel zeggen dat Delft wel een van de parochies is waar dat best wel een flink aandeel is. Als je kijkt ook zeg maar de verschillende diaconale taken die bij onze parochie zijn ondergebracht. Of waar de parochie een deel in heeft of in het verleden een deel in had. En dat heeft, ja, je hebt in Delft een soort structuur, hè, diaconale structuur. Die we samen met de protestante kerken, met andere partijen overeind houden. Van voedselbanken, waar we zelf dan een non-foodbank, een vakantiebank. Er is de Jessehof. Kijk, en je probeert daar in die structuur een rol te spelen. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon dat je vanuit de... En we hebben dan 4 katholieke kerken in Delft... Ook allerlei initiatieven plaatsvinden, mensen op te zoeken in de buurt, inzamelingen van een voedselbank. Acties, zeker in de advent in de 40 dagen tijd, voor de derde wereld.
Ja,
Daar probeer je ook een steentje in bij te dragen.
Ja, en hoe is jouw rol dan? Zit je meer op de achtergrond of ben je zelf ook in contact met mensen die het minder hebben in Delft?
Beide. Beide. Je bent toch wel heel veel aan het, noem maar eventjes, aan het vergaderen en aan het regelen, moet ik eerlijk zeggen.
Herkenbaar.
En dat is aan de ene kant heel jammer, aan de andere kant, iemand moet het doen. En het is vaak in de, als je dan uiteindelijk met een bepaalde taak bezig bent, hè. Kijk, ik ben bijvoorbeeld degene die verantwoordelijk is, met name ook voor de maaltijdvieringen die we eens per maand hebben in Rotte Maria van Jessen. Ja. En dan heb je even tijd. Dan heb je even tijd om mensen te ontmoeten.
Ja.
En om ook even met mensen te praten. En af en toe krijgen we eens een telefoontje met dingetjes. Maar je bent wel heel veel ben je aan het regelen en aan het organiseren, moet ik zeggen.
Ja. Ja, en vrijwilligers vinden en aansturen, ongetwijfeld.
Ja, ja. Nee, dat is wel een uitdaging. Ik ben, ja, dat, nou, ik ben toch aan de lijn. Ik ben toch op Radio Delft. We hebben een non-foodbank. Ja. Bij het Stadsdiaconaat. En die rijden op maandag en dinsdag reizen door Delft en omgeving om mooie, bruikbare meubeltjes en dergelijke bij mensen op te halen. En die kunnen ze dan een dag later weer bij andere mensen vaak bezorgen die ze weer nodig hebben. En dat geeft nogal wat gesjouw. En als er nog eens mensen zijn die luisteren en die zeggen van joh, ik zou op maandag en dinsdag wel wat kunnen sjouwen, dan mogen ze zich altijd melden.
En waar kunnen ze zich dan melden?
Dan kunnen ze zich gewoon het beste bij mij melden. En dat kan, ik zou zeggen, voor degene die het Bolgjeblad ontvangen, daar staat mijn telefoonnummer in. En anderen kunnen zich ook via de site van Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft melden.
Oh ja.
Of een van de kerken even een briefje in de bus. En dan komt even een katholieke kerk en dan komt het ook.
Dan komt het wel terecht, ja. Precies. Ja, we praten verder met Melchior Kerklaan. Melchior?
Ja, ik ben er nog.
Je bent er nog, ja. Het is altijd even spannend aan de telefoon. Je vertelde net over de betrokkenheid bij het stadsdiaconaat. Alle dingen die ook gebeuren in het diaconale veld. Diaconaat betekent dienen, waarin je de mensen die het nodig hebben dient. Hoe is dat dit jaar veranderd? Is dat heel anders in de coronatijd? Het diaconale werk?
Ja en nee, denk ik. Kijk, bij alles wat we doen moeten we natuurlijk rekening houden met corona. Hè? Dat is bijvoorbeeld de vakantiebank, hè, die we ook hebben. Vakantiebank is er voor mensen die gewoon een aantal jaren niet op vakantie zijn, hebben gekund. Vaak vanwege financiële redenen. Die proberen we dan toch een midweekje of een dagje uit te gunnen. Die dagjes uit met een bus samen, ja, die zijn niet doorgegaan bijvoorbeeld.
Nee.
Maar wat we bijvoorbeeld wel hebben kunnen doen, is een bungalowtjes afhuren.
Oh ja.
Voor mensen, zodat ze daar met gezin heen konden. Kijk, en dat kon gewoon doorgaan in coronatijd.
Ja.
Als ik kijk naar de maaltijdvieringen waar ik het over had, ja. Daar zijn we ook wat gaan schakelen. Het groepje, we mogen nu maar 30 mensen hebben bij een viering. Dat geldt daar ook voor.
Ja.
Eten, ja, dat doen we ook niet meer in de kerk. Dat doen we ook niet meer met elkaar in de kerk. Want ja, de horeca kan je ook niet eten, dus dat doen wij ook dan ook niet. Maar mensen krijgen wel een maaltijd mee. En zo probeer je een beetje te schakelen. Dus... Ja, alles loopt wel door, maar vaak in een wat kleinere vorm, wat anders organiseren. Ik denk dat het voor de mensen, laat ik zo zeggen, voor de mensen voor wie wij dienst verlenen, dat een stuk lastiger is dan voor ons.
Ja, precies.
Je merkt wel dat door de corona voor die mensen veel is weggevallen, veel voorzieningen ook. Zijn we een tijdje dicht of die kennen beperkingen op aantallen.
Ja.
En het is nu extra nodig en dan schuurt het wel dat je ook vaak met kleine aantalletjes moet werken.
Ja. En misschien wordt dat nu wel extra met kerst gevoeld door mensen.
Ja, dat denk ik wel. Het is een hele ingewikkelde tijd voor de mensen. Kijk, ik ben ook best nog wel... Ik denk nog steeds dat de meerderheid van mijn tijd ben ik in het pastoraat actief in Delft en met name ook in Den Hoorn. En ook daar zie je ook wel de gevolgen van de corona terug. Kijk, was het in de eerste golf nog zo dat een aantal parochianen waar ik mee te maken had, waar corona speelde of gespeeld had in het gezin of in de familie, heel beperkt was. Merk je nu in die tweede golf waar we in zitten, dat het heel wat families en bekenden in de parochie geraakt heeft het afgelopen jaar.
Ja.
En nog steeds wel raakt. Ja, en dat vind ik ook allemaal dingen die je meeneemt naar je kerstdagen.
Ja.
Ja.
Ja, en hoe doen organisaties als Jeshof en Je noemde al de maaltijdviering, Ed. Kunnen mensen daar nog wat terecht?
Ja, die maaltijdvieringen hebben, laat ik zo zeggen, daar hebben we een soort credo van, we doen wat we kunnen.
Ja.
Dus we kijken hoe de regels zijn. En binnen die regels kijken we of we het op een verantwoorde manier kunnen organiseren. Maar ja, kijk, en in de Jesselhof, die zitten nu echt, dat weet jij waarschijnlijk nog beter dan ik, te kijken van, wanneer kunnen wij weer wat, hè? Met al die regels. Ja, het is natuurlijk een vrij beperkte ruimte daar.
Ja.
En dat is best ingewikkeld.
Ja.
Kijk, en wij hebben voor die maaltijdviering hebben wij het geluk dat we gebruik mogen maken van de manier van Jessekerk. Ja, en daar kan je wel 30 mensen in kwijt op 1,5 meter.
Ja.
Wel veel meer eigenlijk, ja. Ja. Maar ja, weet je, dat is ook dus even zoiets, hè? Dat je die mensen zijn eenzaam. Mensen kunnen dan uiteindelijk toch, ook al zijn het er maar 30, kunnen in die kerkbank zitten.
Ja.
En dan kijk je om je heen in die kerkbank. En dan heb je alle mensen om je heen zitten op meer dan 2 meter van je.
Ja.
En dat, ja, dus die eenzaamheid, die wordt dan ook maar voor een deel weggenomen. En dat is ook ingewikkeld.
Ja. Ja, ja, het blijft een tijd waarin het spontane er eigenlijk afgaat. In de ontmoetingen.
Ja, dus laten we inderdaad hopen en bidden dat in de loop van volgend jaar we toch weer een beetje terug kunnen naar een model dat we elkaar weer in ieder geval een hand kunnen geven.
Ja, ja, precies.
Als we dat niet verleerd zijn.
Ja. Ja, wat heb jij gezien vanuit de kerk, parochies waar jij betrokken was, of de kerk in het algemeen, aan dat mensen toch nog wat willen maken met kerst? Of wat doen voor Delftenaren die het moeilijk hebben?
Ja, dat is wel hartverwarmend hoor. Kijk, we kennen in Delft natuurlijk nu die actie van onder andere de studenten, Raad van Kerken, nog een aantal mensen die dat bij mensen pakketten, maaltijdpakketten gebracht worden. Maar ook zie ik dat er vanuit verschillende gemeenschappen initiatieven zijn. Vrijwilligers worden nog eens met een extra pakketje in het ook in. In de schijnwerper geplaatst. Maar weet je, er gebeurt ook zoveel wat wij niet horen en niet zien. Hè? Mensen gewoon in de straat of in de wijk. Of mensen bellen elkaar weer eens als ze elkaar een tijdje niet gezien hebben.
Ja. En,
het is een tijd waarin, ja, aan de andere kant komen bepaalde spanningjes in de samenleving wel weer eens naar boven. Maar gelukkig komt ook heel veel goeds naar boven. Heel veel betrokkenheid op elkaar.
Ja, en dat zie je ook in de kerken.
Ja, juist. En ik vind ook wel heel. Ik merk ook dat daar wel. Ook wel waardering voor is, merk je.
Ja.
Wij hadden een tijdje geleden een grote inzameling voor de voedselbank, bijvoorbeeld. En daar hadden we ook wel wat reclame over gemaakt in de Delft op Zondag en via Facebook. Ja, en het is dan ook heel mooi om te zien dat niet alleen de mensen van onze parochie komen dan dingen brengen, maar ook de mensen van protestanten die normaal naar de protestantse kerk gaan, maar ook mensen die helemaal niks met geloof hebben, die komen toch een paar blikken soep en een paar pakken hagelslag brengen. Omdat ze het heel mooi vinden dat de kerk dit doet.
Ja,
ja.
Ja, precies. Dan kan je als kerk ook iets faciliteren waar ook meer mensen gebruik van kunnen maken.
Ja,
ja.
En dat weet je, wij zijn er. We zijn er voor iedereen. Iedereen moet eten. Iedereen moet een dak boven zijn hoofd. En als we daaraan kunnen bijdragen, doen we dat graag.
Ja. Ja, ik hoorde je al zeggen, een van de impacts, niet helemaal goed Nederlands, van corona is dat mensen die alleen zijn, ja, de eenzaamheid misschien ook wel versterkt wordt juist in deze tijd. Juist het diaconale werk ontmoet ook de arme kant van Delft. Als het gaat om armoede, nog een effect te zien van corona?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, eerlijk gezegd. Je merkt dat een aantal mensen tussen wal en schip komt. Hè? Mensen die waar gewoon eventjes geen geld binnenkomt. Er zijn natuurlijk wel wat regelingen van het kabinet en dergelijke. En je hebt natuurlijk de groep die al wat langer wat lastig zit. Die is al wat langer wat moeilijk heeft. En daar helpt zo'n coronaperiode ook niet bij.
Nee.
Maar laat ik zo zeggen, wat het nou, ja, als het nou echt gaat om, zie ik nou een bepaalde ontwikkeling in de armoede door de corona ontstaan, dat vind ik heel lastig om te beantwoorden.
Ja, misschien ook gewoon nog te vroeg om daar iets van te zeggen.
Omdat, ja,
omdat veel mensen nu nog gebruik kunnen maken van steunpakketten. En,
ja. Ja, kijk, ik denk dat het heel bepalend zal zijn hoe lang gaat het allemaal nog duren.
Ja, zeker.
Want kijk, de minister van Financiën zei al, ik heb hele diepe zakken.
Ja.
Maar ja.
Ook die hebben een bodem.
Ook die hebben op een gegeven moment natuurlijk een bodem. En dan wordt het een heel ander verhaal.
Ja.
Ja,
ja, je vertelde, je bent gisteren ook voorgegaan in twee diensten. Wat is de boodschap die je mee hebt gegeven? En was die ook nog echt bepaald door deze situatie?
Ja, ik denk toch wel. De boodschap die ik denk vooral mee heb willen geven is dat met Christus het licht op aarde gekomen is. En dat hij eigenlijk zijn handen naar ons uitstrekt om samen met hem door de donkerte ook van deze tijd heen te lopen achter dat licht van hem aan.
Ja.
En ja, dat is denk ik wel de boodschap die ik de mensen wil geven, om dat licht. Ik zei op een gegeven moment ook tegen ze in de overweging van, denk eens aan een zomerse dag waarop je op een stoeltje in het zonnetje gaat zitten en het licht op je in laat werken.
Ja.
Laten we dat anders ook wat extra's proberen in deze kersttijd.
Ja.
Ja.
Ja, dus niet alleen of het licht van Christus, en dat verspreidt zich ook via ons.
Zeker. Zeker. Ja.
Ja.
Ja, probeer toch ook, ondanks dat het zo'n rare kerst is, het is wel kerst.
Ja.
En ga er maar in staan.
Ja.
Laat het licht maar over je heen komen en verspreid het verder. Ja,
ja, mooie gedachte. Wat zou jouw wens zijn voor Delft en Delftenaar luisteraars voor 2021?
Ja, kijk, laat ik zo zeggen, het korte antwoord wat ik erop kan geven is dat we eigenlijk van die corona afkomen. En dat we elkaar weer een beetje in de armen kunnen sluiten. En, maar wat ik eigenlijk, dat is niet alleen in coronatijd, maar altijd wel een beetje mijn stokpaardje is, een beetje op elkaar letten.
Ja.
En ik denk dat als we dat blijven doen, dat we er samen wel doorheen komen.
Ja, zeker moed houden. Houd moed, heb lief.
Zeker, ja. En kijk een beetje om naar elkaar. Ja,
ja. Nou, dat is een mooie gedachte om het interview mee af te sluiten. Melchior, bedankt.
Ja, graag gedaan. Nee.
Nog een goede kerstdag verder en een zalig uiteinde.
Ja, goede jaarwisseling. Ja, zeker.
En alvast het goede voor het nieuwe jaar.
Dankjewel. En voor jou en voor de luisteraars ook.
Ja, bedankt.
106.3 FM. Stadsradio Delft. Dit is Kerk in Delft.
Ons tweede interview vanmiddag bij Kerk in Delft is met de heer Guus Haas. Guus Haas is werkzaam bij het Leger des Heils en misschien ook lid bij het Leger des Heils. Dat gaan we van hem horen. Welkom, Guus.
Welkom. Ja, dank u.
Ja. We zitten nu op tweede kerstdag. Hoe is voor jou de kerstdagen? Hoe zijn voor jou de kerstdagen?
Rustig. Ja, het is bij het Leger des Heils ben je altijd actief met kerst,
ja,
ergens te zijn. Maar ja, nu is het een kwestie van, ja, je moet maar thuis zijn, hè?
Ja. Ja, precies. Er zijn geen plekken om met elkaar heen te gaan. Of... Ja, zou er andere...
Nee. Plekken in Delft sowieso al niet, maar... normaal gaan wij als heilsoldaten gaan wij naar Den Haag. En ook daar is het minder.
Ja.
Want het is de eerste kerstdag is het meestal de dienst. En dan de tweede kerstdag is het meestal een open huis.
Oh ja. En dat valt allemaal stil dit jaar. Ja.
Dat valt allemaal stil dit jaar, jammer genoeg.
Ja. Ja, Kan je kort vertellen, want je hoort dan bij het Leger des Heils, hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
Nou, voor kind af aan ben ik al lid van het Leger des Heils geworden. En ik ben van het kind af aan al actief geworden in het Leger des Heils.
Oh ja.
Want mijn moeder die was actief lid bij het Leger des Heils. Dus.
En je bent erbij gebleven?
Ik ben erbij gebleven, ja. Ja. Ik heb al tot op heden heb ik het Leger des Heils als een functie in mijn godsbeleven ervaren.
Ja. Ja, en wat maakt voor jou dat je bij het Leger des Heils blijft? Wat is nou het eigene van die organisatie?
Het doelgeloof. Je bent bij het Leger des Heils ben je altijd actief. Ook al is het niet de ene, dan is het de andere wel. Je bent altijd bezig met je geloof door het te doen.
Ja.
Je bent bijvoorbeeld, ik ben hier in Delft lid van het Leger des Heils team die kleding verkoopt, tweedehands kleding aan de mensen.
Ja.
En dan doe je wat jij uiteindelijk gelooft.
Ja. Dus het is niet alleen geloven als ergens over praten of een mooie gedachte, maar het krijgt echt handen en voeten.
Het krijgt echt handen en voeten, ja.
Ja.
Ja, je probeert door het verkoop van tweedehands kleding mensen met een wat mindere beurs ook toch leuke dingen voor ze uit te zoeken.
Ja, precies. Ja, en dat is dan in de winkel in de Goorstraat?
In de Goorstraat, ja.
Ja. Hoe loopt het nou in de winkel? Is dat nog anders geworden ook in de coronatijd?
Ja, het is zo dat wij pieken en dalen hebben. Maar nu is het een kwestie van, nu mogen er maar 3 mensen binnen en moeten andere mensen even wachten.
Oh ja.
Dus voor de deur moeten even mensen wachten voordat. We hebben dus 3 mandjes en als die mandjes bezet zijn, dan is het bezet binnen.
Ja.
En dan moeten we even buiten wachten om. Maar we hebben er een paar stoelen neergezet. En nou, mensen komen daar ook gewoon even zitten en een praatje maken.
Oh ja, dat kan ook.
Dus we zijn in wezen meer naar buiten getreden als daarvoor.
Ja, juist door een plek te bieden waar mensen nog even terecht kunnen.
Ja.
Ja.
En er kunnen 3 mensen binnen om op dingen te kopen. En dan maak ik even een praatje met de mensen om met die mensen. En voor je het weet is er weer een plek over om weer een andere in te laten binnen te laten.
Ja, ja. En dan moeten mensen maar heel eventjes wachten buiten. Maar
goed. Nou, we zijn wat dat betreft. We hebben een minder grote rij als Albert Heijn aan de overkant.
Ja, ja, ja. Precies. Ja, maar de winkel is smal. Ik kan me heel goed voorstellen dat er maar een beperkt aantal mensen binnen kan.
Ja.
Ja. En is dit eigenlijk het enige nog wat er is van het Leger des Heils in Delft?
Ja, dit is helaas het enige wat er nog is in Delft.
Ja, hoe is het geweest? Je hebt vast denk ik veel veranderingen meegemaakt in het Leger des Heils als organisatie, zo door de jaren heen.
Want ik kom uit een korps op Den Haag-Rijswijk. Dat is dus waar we de boog uit stonden met de kerstpotten. En in Rijswijk zelf veel openluchtsamenkomsten hebben gehouden. En daarna ben ik naar Delft gegaan. En toen zaten we op de Kornmarkt.
Ja.
In het geval. Ja, en we hebben altijd op onze korpsmarkt een grote zaal. En daar verderop hadden we een winkel. met tweedehands kleding. Dus dat is altijd al een onderdeel van ons korps geweest. En toen zijn we naar het Rietveld verhuisd.
Oh.
En van het Rietveld, ja, is het. Zijn we nu met verschillende korpsen van Den Haag. Zijn we één korps geweest en die is nu in de ambachtsgarde in Den Haag.
Ja, is dat ook de plek waar het leger er zelfs diensten houdt?
Ja, dat is ook de plek waar het leger er zelfs diensten houdt, ja.
Ja, want het leger er zelfs is aan de ene kant een kerk met diensten. Aan de andere kant is het ook uitgegroeid tot een grote maatschappelijke organisatie.
Ja,
ja.
Dat klopt.
Hoe ziet het korps... Haaglanden heet het, denk ik. Hoe ziet het korps Haaglanden eruit? Wat gebeurt er zoal in de breedte van de Haaglanden?
Nou, het korps op zich is hetzelfde gebleven.
Ja.
Het korps heeft een muziekkorps. Heeft een zangbrigade. Heeft een jeugdkorps. En het heeft een aantal kledingwinkels.
Oh, ja.
Zoals in Scheveningen. In... Loosduinen en in Ambachtsgaarde in Den Haag en in de Goorstraat in Delft.
Ja. Dus er zijn meer kledingwinkels.
Wat zei u?
Er zijn meer kledingwinkels, begrijp ik. Ja,
ja, dat klopt. Dat klopt. Wij zijn dan drie van vier korpsen zijn we één geworden.
Ja.
Wij hadden vroeger in Scheveningen een korps, in Delft een korps, in Rijswijk een korps en in Den Haag. En dat is jammer genoeg één korps geworden. Omdat degene die daar de leiding geven, is de enige betaalde kracht dus in wezen.
Ja.
En ja, dat is ook langzamerhand zodanig uit kostenbesparing hebben ze dus die vier korps hebben ze één korps van gemaakt.
Ja, dat was echt uit bezuinigingsoverwegingen.
Ja.
Ja.
Want die andere onderdelen van het leger, wat eigenlijk vanuit het landelijke, vanuit de overheid wordt betaald.
Ja.
Die maken geen onderdeel van het korps uit.
Oh, dat is daarnaast. Dat zijn dingen als opvang en zorg voor daklozen.
Ja, het leger dat helft bestaat in wezen uit twee grote stichtingen. De ene stichting is het kerkelijke gebouw, het kerkelijke gebeuren.
Ja.
En dat zijn die korpsen. En het andere gedeelte is het sociale tak.
Ja.
Want je kunt namelijk niet overheidsfinancier bij de korpsen leggen.
Nee.
En ook niet korpsfinancier bij de sociale tak.
Nee, precies.
Dus vandaar die twee stichtingen.
Ja, want wat op subsidie draait kan niet zodanig een geloofskleur hebben dat dat echt aan een kerk of zo betaald kan worden.
Nee, het heet natuurlijk wel een geloofsding, want officieren zijn officieren.
Ja.
Alleen, ze worden bij ons, in het korps, worden ze vanuit het korps betaald. Dat brengt de korpsgemeenschap op. En de sociale tak, moet zichzelf opbrengen dus.
Ja. Ja, maar daar zijn ook leidinggevenden die wel horen bij het korps.
Nee, dat zijn gewoon leidinggevenden die daar in dienst zijn van het Leger des Heils.
Oh ja.
Die natuurlijk wel in het korps van het Leger des Heils komen. Maar ze zijn in wezen in dienst van de instelling.
Ja. Ja. We praten zo meteen even verder. Blijf aan de lijn. We hebben nog aan de lijn Guus Haas. Guus, ben je er nog?
Ik ben er nog.
Ja. Betrokken bij het Leger des Heils, de winkel in de Goorstraat, die denk ik heel veel Delftenaren wel kennen. Maar ook van jongs af aan lid van het leger des Heils, zoals we hebben gehoord. En ik hoorde ook nog praten over de muziekkorpsen. Is muziek inderdaad nog een belangrijk onderdeel van het leger des Heils?
Ja, nog steeds.
En wat spelen jullie dan zoal? Wat voor muziek?
Eigen muziek van het leger des Heils. Christelijke muziek.
Oh ja. Dus echt een heel eigen repertoire.
Ten eerste, als begeleiding in de samenkomsten, als begeleiding bij de bijeenkomsten in het openlucht,
ja.
En nog een aantal muziekstukken.
Oh ja. En is dat dan ook, zijn dat vooral ook blazers daarin?
Ja.
Ja. Heb je er zelf ook een rol in?
Ik heb er geen rol meer in, maar ik heb vroeger eerst trom gespeeld. Grote trom. En daarna ben ik overgegaan naar bas. Westbas en S-bas.
Oh ja. Dus belangrijk voor de ondersteuning van de muziek.
Ja, inderdaad.
Ja. Ja. En...
Een hele periode van de muziek hier in Delft meegespeeld.
Oh ja. Ja, dus in Delft is er ook wel echt gespeeld in de laatste tijd.
Ja.
Ja. En wat voor gelegenheden spelen jullie dan buiten?
Nou, openluchtsamenkomsten dus.
Ja.
En we hebben de afgelopen jaren... zijn er ook... bij lichtjesavond hebben wij voor de winkel kerstliederen ten gehoor gebracht.
Oh ja, als het druk is in de stad.
Ja.
Ja. Ja, we zijn bijna aan het einde van de uitzending. Ik heb nog één vraag. In het kader van kerst, wat betekent kerst voor jou?
Kerst betekent de geboorte van Jezus Christus. En in het bijzonder dus in mijn hart.
Ja. Dus niet iets van 2000 jaar geleden, alleen maar ook iets van nu.
Ja. Ieder jaar in wezen het herboren zijn van Christus in mijn hart.
Ja. En welk effect heeft Christus in je hart?
Het feit dat ik met iedereen om kan gaan. Met wie ik tegenkom.
Ja.
Ook al... mogen ze me niet, of wat dan ook. Ik kan met iedereen omgaan. Omdat ik weet van... ja, het is een kind van de Heer.
Ja.
Ook al denkt hij er niet aan. Maar het is en blijft allemaal een kind van de Heer.
Ja. En zo is iedereen in beeld. En is aandacht voor iedereen. Ja, dat is een mooie gedachte om deze uitzending mee uit te gaan. Want we moeten afsluiten. Bedankt voor het interview. En veel zegen voor de kerstdagen en voor het werk bij het leger des Heils.
Ik wens iedereen in ieder geval een gezegende kerstdagen. En ik hoop dat het komende jaar het beter wordt als het afgelopen jaar.
Precies, laten we dat hopen. En hiermee zijn we ook aan het einde van de uitzending gekomen. Bedankt ook voor het luisteren, luisteraars. En tot in het nieuwe jaar.